Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze woensdag 18 oktober. Vandaag vieren we het feest van de heilige apostel Lucas, evangelist. En Lucas, wel, die was eigenlijk van heidense afkomst. En na zijn bekering werd hij de metgezel van de apostel Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn evangelie. In een ander werk, De Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode. Hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus' eerste verblijf in Rome. En indien u dat interesseert, wat de heilige Lucas allemaal schreef in De Handelingen der Apostelen, aarzel zeker niet om op onze website bij Het Woord Spreekt te kijken, want op dit moment wordt dagelijks van maandag tot donderdag met herhalingen in het weekend een uitleg gegeven bij het boek De Handelingen van de Apostelen. U kan ondertussen reeds een uitleg krijgen tot en met de vijfde hoofdstuk van dit Bijbels boek. Beste luisteraars, vandaag is het dus woensdag 18 oktober. Vorige week en begin deze week hebben we jullie allemaal opgeroepen om samen met ons de rozenkrans te bidden, dagelijks uiteraard, maar heel specifiek vandaag, want het is vandaag dat de actie 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans plaatsvindt overal ter wereld. En natuurlijk dus ook bij Radio Maria. U herinnert zich misschien wel die mooie getuigenis van het gezin van Paul en Noemi. Paul werkt bij Kerk in Nood en zij zijn een beetje het initiatiefnemer achter die actie van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment van Elke dag telt van vorige week, Herges, waar we deze gebedsactie hebben aangekondigd en Paul van Kerk in Nood wel, die heeft ons wat meer informatie gegeven. Laten we samen nog eens luisteren. Je werkt dus mee aan die organisatie van de wereldwijde actie van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. Radio Maria neemt er zelf ook al enkele jaren aan deel. Kan je het initiatief misschien toch nog even toelichten aan de luisteraars?
Ja, we zien onszelf als Kerk in Nood niet alleen als een pastorale liefdadigheidsorganisatie, maar ook als een biddende gemeenschap. In Kerk in Nood, we hebben drie pijlers. Informatie, actie, maar ook gebed. En Radio Maria is een belangrijke partner voor ons. Er wordt hier gebeden, elke dag op de radio. Nu, 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. Deze wereldwijde gebedsactie ontstond in 2005 in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. En ja, een aantal kinderen waren de rozenkrans aan het bidden. Het was blijkbaar een bijzonder moment van gebed. En ze hadden contact met de leer van Pater Pio en werden daardoor geraakt. Vooral zijn leer over en zijn visie over voor de rozenkrans. Wanneer 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen, zei hij. En ik denk dat je het een profetisch visioen zou kunnen noemen. En dat is precies waar het om gaat. Geloof hebben in de kracht van de gebeden van kinderen. Oktober is traditioneel de maand van de rozenkrans. 18 oktober is de feestdag van de heilige Lucas, die evangelist. En zoals je weet is de rozenkrans een prachtige meditatie over het evangelie.
Wanneer 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen, zei Pater Pio dus. En dus we proberen zeker aan 1 miljoen te geraken, liefst nog meer natuurlijk, hè. Hebben jullie enig idee hoeveel kinderen vorig jaar aan die actie hebben deelgenomen?
Ja, misschien heeft een van de kinderen een idee erover. Weet je dat, Edward?
872.000.
Ja, dat klopt. Ja, ongeveer 872.000 die vorig jaar meebaden. Dus ik denk dat er dit jaar een kans is dat we het halen. En dan, ja, dan wordt het heel interessant, hè, want dan verandert de wereld. Het is belangrijk om te zeggen dat de gebedsintentie erachter is vrede in de wereld. Dus 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede.
Het zou mooi zijn als dat dit jaar ook zou gebeuren, die 1 miljoen kinderen, want vrede kunnen we denk ik in de wereld de dag van vandaag zeker gebruiken. Paul, misschien is het goed om even de praktische zaken te melden aan de luisteraars. Hè. Stel dat er nu gezinnen zijn die luisteren en die graag willen deelnemen, misschien zelfs gebedsgroepen, catechesegroepen, scoutsgroepen, parochies. Hoe verloopt het concreet? Hè? Want het feit dat jullie aan die cijfer van 800.000 en nog meer deelnemers zijn gekomen, is dat het ook eigenlijk de bedoeling is dat mensen zich kunnen inschrijven, hè? Dat de aantal deelnemers kunnen bijgehouden worden.
Ja, inderdaad. Op 18 oktober dan komen we samen met een aantal gezinnen in de kapel hier bij Radio Maria in Egehoven, in Leuven, waar we nu zijn. We zullen de Rozenkrans bidden en het zal live uitgezonden worden vanaf 6:15, 18:15. En na ons gebed, rond 7:00 of zo, hebben wij wat hapjes en drankjes voor de kinderen. Dus één optie is om hier te komen met de kinderen en live vanuit de kapel meebidden. De tweede optie is natuurlijk van thuis uit te bidden. Maar belangrijk is, bezoek de website millionchildrenpraying.org. Dus in het Engels millionchildrenpraying.org. En het aantal biddende kinderen aangeven. En alleen dan kunnen we tellen om te zien of de wereld gaat veranderen.
Ja, beste luisteraars, vrede kunnen we zeker gebruiken, want ik weet niet hoe jullie voelen als jullie de krant open doen of het nieuws opzetten, maar in deze dagen lijkt ons toch wel heel ver weg. En dan is het best om samen te bidden. We doen dat vanavond. De kinderen zullen ook de Rozenkrans leiden. Zij zorgen voor alles, beste luisteraars, maar aarzel niet als volwassenen om hier ook aan deel te nemen. U mag ook gewoon naar de kapel van de studio's komen hier in Leuven als volwassenen. Dat is absoluut geen probleem. Ik denk dat hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer gebed. We gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. Een mooie gezongen litanie tot Onze Lieve Vrouw. We gaan het zo dadelijk ook hebben over de retraite van de priester-directeurs in Fatima. Wat staat er op de planning vandaag? Wat gaan ze vandaag allemaal doen? En daarna gaan we het ook nog hebben over het feest van vandaag, over de heilige Lucas. En we gaan in gesprek met een dokter. Dat is voor straks.
Ave Maria, der Gnade, der Herr ist mit dir. Starker Turm David,
bitte für uns.
Bundeslade Gottes,
bitte für uns.
Mutter der Kirche, Sitz der Weisheit,
bitte für uns.
Ave, Ave Maria, Ave, du bist voller Gnade. Ave, Ave Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Unbefleckte Jungfrau,
bitte für uns.
Tempel der Dreifaltigkeit,
bitte für uns.
Mutter Christi, Königin der Familie,
bitte für uns.
Ave, Ave Maria, Ave, du bist voll der Gnade.
Ave,
Ave Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Ave, Ave Maria, du bist voll der Gnade. Gezongen door Andreas Schatzel en Sandesh Manuel. En Andreas Schatzel, beste luisteraars, dat is een priester, de voormalige directeur van Radio Maria Oostenrijk. En nu is die, denk ik, aan het werk bij Radio Maria Suisse Romande om te helpen bij de installatie van de nieuwe studio's daar. En hij blijft zo ten dienste van de wereldfamilie van Radio Maria. En hij is zelf ook aanwezig in Fatima op dit moment. Ik had beloofd dat we even samen het programma gaan overlopen van wat er vandaag allemaal te wachten staat. Vooral die priester-directeurs in Fatima. Gisteren hadden we het over die mooie actie Adopteer een priester-directeur. Dank jullie wel trouwens, want jullie hebben massaal gereageerd. En ik denk dat er voor heel veel priester-directeurs van overal ter wereld gebeden wordt door luisteraars hier in ons land. Wel, wat staat er vandaag op het programma voor de priesters? Wel, om 8 uur zullen zij de laude hebben en aanbidding. Dat is niet binnen 8 minuutjes, want er is natuurlijk wat uurverschil. Daarna uiteraard ontbijt. En dan om 10 uur gaat een zuster, sister Angela Culo, als ik het juist uitspreek. Zij is de postulator van de zieners van Fatima. En zij gaat het hebben over de zieners van Fatima. In de namiddag gaan ze de studio's van Radio Maria Portugal in Fatima bezoeken. Dat is altijd een heel leuk moment om de studio's van andere Radio Maria's te mogen bezoeken en bekijken. En daarna volgt ook nog een conferentie door een bisschop, de bisschop van Madeira, Monseigneur Nuno Braz. Hij gaat het hebben over het priesterschap met Maria volgens de boodschap van Fatima. Daarna, in de avond rond 6:30, zullen zij ook een mis hebben in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Fatima. Eigenlijk is dat ook bij het graf van de zieners. En dat wordt voorgegaan door de bisschop van Madeira, Monseigneur Nuno Braz. Daarna hebben ze uiteraard ook nog avondeten. En daarna wordt dat gevolgd door een ontspannende avond, staat erop. Met onder andere ook een film over Fatima. En dat is natuurlijk ook het moment dat ze even onderling kunnen spreken als priesters, als priesterdirecteurs van Radio Maria over hun taken, de uitdagingen in elk land en zo verder. Ik heb van priester Carlo kort gehoord gisteren dat het een... dat het allemaal heel fijn is, heel mooi. Ze hebben gisteren ook mooie conferenties gehad. Goede sprekers, vertelde hij. Ik hoop hem deze namiddag te kunnen bellen en jullie morgen wat meer nieuws te laten weten over wat ze allemaal reeds hebben gedaan deze eerste dagen. We gaan er weer eventjes tussenuit met een mooi lied van een broeder, Brother Jesaja, met zijn versie van Anima Christi. En daarna gaan we in gesprek met dokter Stefan de Smet. En hij gaat het hebben over een symposium over verslaving. Dat is voor zo dadelijk.
So love my Savior, sanctify me, body of Christ, save me. Blood of my beloved Lord, inebriate my soul, water from thy side, wash me now. Passion of Christ, oh sweet passion of my God, strengthen me, oh good Lord Jesus, please hear my prayer and hide me in thy womb. Please hide me in thy wounds. Suffer me not to be far from the enemy. Deliver me and hide thee out of my death. Call me to thyself, that with thy saints I may praise thee forever. Amen.
En welkom terug bij Elke Dag Telt, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, zoals u weet, vieren we het feest van de Heilige Lucas. En we gaan het hebben over het Belgische Medische Vereniging Sint Lucas en een symposium dat ze organiseren. En ik heb daarvoor dokter Stefan de Smet aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen, Marian.
Ja, kan u misschien zichzelf eerst eventjes voorstellen en ook wat vertellen aan de luisteraars? Wat is die Belgische Medische Vereniging Sint Lucas?
Jazeker. Ik ben Stefan de Smet, ik ben een oogarts werkzaam in Mechelen en ik ben de voorzitter van de Belgische Medische Vereniging Sint Lucas. Die vereniging bestaat reeds meer dan 100 jaar. Wat is de missie van onze vereniging? We willen de werkers in de gezondheidszorg ondersteunen om dienaars te zijn van het leven. De waardigheid van iedere persoon staat dan ook centraal. Tegenwoordig zijn er veel dingen mogelijk in de geneeskunde. Er is veel vooruitgang. We kunnen veel mensen helpen, patiënten. Maar aan de andere kant dreigt de geneeskunde een beetje verarmd te geraken, omdat het aspect, de dimensie liefde, dreigt kwijt te geraken. En Jezus, de Heer Jezus, leert ons om ook voor de gezondheid en de zieken goed te zorgen. We moeten maar denken aan het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan geeft een voorbeeld van zorg voor de zieke man die door rovers werd aangevallen. En Jezus Christus wil ons leren en bemoedigen om hoe dat we de liefde en het medeleven moeten hebben voor hen die lijden. En dus onze vereniging wil eigenlijk dat onderstrepen, dat aspect, liefde onderstrepen in het medisch handelen en in de gezondheidszorg. Het is zoals de heilige Teresa van Calcutta, moeder Teresa, die zegt van kijk, het is niet wat we doen dat telt, maar hoeveel liefde dat we erin stoppen. En dus artsen en zorgverleners, die moeten zich natuurlijk regelmatig wetenschappelijk bijscholen om up-to-date te blijven met de wetenschappelijke evolutie. Maar net zoals 100 jaar geleden blijven gelovige zorgverleners anno 2023 naast die wetenschappelijke bijscholing ook nood hebben aan gewetensvorming om de juiste medische beslissing te maken. Mm-hmm. En dus wat doet onze vereniging? Onze vereniging heeft dus een website, CatMed, en het geeft ook een tijdschrift uit, Acta Medica Catholica, voor de zorgverleners. En daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten, zoals nu aanstaande zaterdag 21 oktober, over het thema verslaving. En dat gaat door in de Abdij van Grimbergen. En het is toegankelijk voor alle zorgverleners, maar staat ook open voor een breder publiek.
Het thema verslaving lijkt mij, het is altijd actueel, maar misschien in deze tijd nog actueler, met onder andere dat we soms horen, zelfs een nieuwe, modernere verslaving, hè, verslaving aan sociale media, aan het in de kijker zetten van je eigen leven, al dan niet een realistisch beeld of niet. Denkt u dat het belangrijk is om bijvoorbeeld bij dit thema verslaving stil te staan?
Absoluut, verslaving is helaas een actueel onderwerp geworden. En zoals u zegt, via de media horen we meer en meer over verslaving aan alcohol, drugs, kalmeermiddelen. Maar de mensen kunnen ook aan veel andere zaken verslaafd worden. Gokken, gamen, porno en ook last but not least workaholics. Mm-hmm. Dus breder geïnterpreteerd worden we zelfs in onze onmiddellijke omgeving van onze familie en onze vrienden wellicht geconfronteerd met de negatieve gevolgen van deze afhankelijkheid. Het maakt mensen onvrij en ze zijn niet vrij als ze verslaafd zijn. En die tast hun waardigheid als persoon fundamenteel aan. En het onderwerp verslaving moet ons toch ook nederig stemmen. Want we moeten er allemaal wel over waken om niet aan iets verslaafd te geraken. Allemaal zijn we daaraan gevoelig. En die strijd is van lange adem. Het vergt in elk moment van ons leven moeten we de nodige inspanningen doen om niet verslaafd te worden. En het is eigenlijk nooit altijd verworven.
Waar gaan jullie het allemaal over hebben tijdens die symposium op zaterdag 21 oktober?
Ja, achter iedere verslaving zit echt een dieper probleem. Hè. Er kan een probleem zijn van angsten, van onzekerheid, van een lijden. En om dit aan te pakken moeten we dus belangrijk genoeg luisteren naar de persoon. En welke zin wil je geven aan je leven? Wat zou je gelukkig maken? En vragen naar de zin van iemands leven staat dus wel zeker centraal in verslaving. En voor christenen kan het geloof hierin een belangrijke rol spelen. En omdat het zo'n actueel onderwerp is, verbonden met ons christelijke inspiratie, ons geloof, organiseert onze vereniging een symposium rond verslaving, waarin die meerdere aspecten aan bod zullen komen. Dus ten eerste gaat er een spreker zijn over het medische luik. Dat is professor Hendrik Peuskens. Hij werkt als psychiater in het Centrum Geestelijke Gezondheid voor mensen met een verslaving bij de Alexianen in Tienen. En dokter Peuskens is ook tevens de voorzitter van het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en andere drugs. Dus dokter Peuskens gaat het medische aspect belichten. En het theologisch en filosofisch aspect van verslaving zal uitgelegd worden door professor Pascal Ide. Hij is een priester van de Emmanuel-gemeenschap in Parijs. En hij is niet alleen arts, maar ook professor in de theologie en de filosofie. En dan een laatste en een derde spreker gaat het onderwerp verslaving toelichten vanuit het standpunt van de hulpverlener bij verslaving. Harco Eikema is expert in hulpverlening bij porno- en seksverslaving. Hij is actief als therapeut in de praktijk Strijdlust in Nederland.
Veel variatie in de thema's, maar alles is ook wel gelinkt aan elkaar. Hè? Allee, als gelovigen toch geloven we dat het geloof ons kan helpen bij het verwerken van die verslaving, het vechten tegen verslavingen.
Ja, absoluut. Zingeving is essentieel en we kunnen natuurlijk verslaving zo goed mogelijk tegengaan. Maar als we God niet centraal zetten, als we ons geloof in onze leven niet centraal zetten en als leidmotief nemen van onze activiteiten, dan riskeren we een andere afgod aan te aanbidden en dan vallen we inderdaad in verslaving.
En concreet, hoe verloopt die dag? Komende zaterdag, 21 oktober, wanneer start het? Hoe ziet de dag eruit?
Ja, dus het symposium start om 8:30 in de Abdij van Grimbergen. De toegang is via de zijpoort, via de Ostzaal. Dus wij gaan daar dan een eucharistieviering hebben om 8:30. En dan gaat vanaf 9:30 het eigenlijke symposium van start. En dan ronden we af rond 1:00 met een broodjeslunch en mogelijkheid tot discussie en napraten.
Ja, en we hebben ook gehoord dat er een spreker, een priester, theoloog en dokter uit Frankrijk komt, uit Parijs. Wordt dat dan ook vertaald?
Ja. Ja, dus mensen hoeven zich niet zorgen te maken over de taalbarrières. Er is simultane vertaling voorzien.
Voor meer informatie of moeten ze zich inschrijven? Is er een plek waar ze terecht kunnen?
Ja, zeker. Dus wij hebben een website waar dat men zich kan inschrijven. En die website is katmed.be. CATHMED.be. En langs die website is er een inschrijvingslink waar dat mensen zich kunnen inschrijven.
En wel, we zullen die link ook op onze website plaatsen, beste luisteraars. Straks binnen een uurtje gaan jullie zeker alle informatie kunnen terugvinden. En een laatste vraag, dokter De Smet. We vieren vandaag dus de heilige Lucas. Jullie medische vereniging is ook naar hem genoemd, omwille van het feit dat hij ook een dokter was, vermoed ik?
Inderdaad, de evangelist Sint Lucas was aanvankelijk een arts. En hij heeft lange tijd opgetrokken met de heilige Paulus. En heeft eigenlijk als een toenmalige wetenschapper ook uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er toen gebeurd is met het leven van Christus. En heeft daar dan eigenlijk een evangelie van opgesteld.
Dank u wel, dokter De Smet, voor alle informatie en ik hoop dat er veel volk zal komen op dit interessant symposium over verslaving. Dus beste luisteraars, zaterdag 21 oktober in de Abdij van Grimbergen.
Hartelijk dank, Marianne.
Jesús, mi buen pastor, recibe mi oración. Te entrego
Nogmaals een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het vandaag ook hebben over een project dat de titel draagt Ora et Labora, kloosterambachten in de kijker. En hiervoor heb ik Julie Aerts aan de lijn. Goedemorgen, Julie.
Goedemorgen, Marianne.
Ja, je bent in het verleden ook al op Radio Maria te horen geweest voor verschillende aankondigingen van projecten van Parcum. Maar kan je je misschien nog eventjes voorstellen en ook even uitleggen aan de luisteraars wat je taak is binnen Parcum?
Ja, zeker. Mijn naam is Julie Aerts en ik werk bij Parcum. Parcum is eigenlijk het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. En wij zijn gevestigd in de abdij van Parc in Leuven.
Ja, en ik bel je in verband met dat project Ora et Labora, kloosterambachten in de kijker. Het is een project dat al een tijdje loopt, maar dat we graag nog zeker wouden toelichten aan onze luisteraars. Ja, vertel er eens wat meer over.
Wel, dat is eigenlijk een project dat ontstaan is met het doel om de kloosterambachten in Vlaanderen en ook de hele context daar rond van het religieuze leven, om dat in kaart te brengen, te documenteren, audiovisueel dan, voor de toekomst. Als een manier om dat immaterieel erfgoed, die levende praktijk, een duurzame toekomst te geven. Dat project valt eigenlijk onder de noemer van Focus Vakmanschap, een project dat we met de collega's van Vakmanschap en Erfgoed van Bokrijk hebben gedaan en waar ook nog heel wat andere vakmanschappen aan bod komen die niets met het religieuze te maken hebben. Dus ons vakmanschap is eigenlijk maar een klein onderdeel van een groter geheel, maar dankzij dat grote project hebben we wel de middelen gekregen met steun van de Vlaamse overheid om die kloosterambachten in kaart te brengen en wat dieper in te gaan op dat erfgoed. En het is de bedoeling om het echt te doen vanuit Ora et Labora, dus niet enkel het vakmanschap, maar ook het getijdengebed dat daar eigenlijk rondhangt en het evenwicht dat men ziet in de kloosters tussen het Ora en het Labora. En we hebben daar verschillende onderzoeksvragen rond geformuleerd in die zin van, ja, waarom is dat vakmanschap in kloosters nu anders dan ander vakmanschap? Wat maakt dat het kwaliteitsvol vakmanschap is? Wat maakt dat het anders is? Hè? Dat is eigenlijk, waarom is het wat wij noemen een bezield vakmanschap?
En ik heb gekeken, want jullie hebben daar onder andere een grote reportage van een uur en een kwartier ongeveer. En we zien daar onder andere kloosterlingen die hosties bakken, die hosties maken, ook liturgische kledij. Het is eigenlijk echt een beetje van alles dat aan bod komt. Hè?
Ja, dat klopt. We hebben geprobeerd om een soort van blauwdruk te geven, een overzicht van wat kan dat vakmanschap allemaal inhouden en ook een diversiteit qua gemeenschappen, mannelijke gemeenschappen, vrouwelijke gemeenschappen, actief, contemplatief, geografische spreiding, dus om daar een soort van overzicht van te maken. Het is zeker geen volledig overzicht. Er zijn er nog andere, maar ja, ook onze tijd en middelen waren beperkt, die niet aan bod zijn gekomen. Maar we hebben dus geprobeerd om dat toch, ja, de mensen eigenlijk eens een voorsmaakje te geven van wat kan dat vakmanschap in kloosters en abdijen allemaal inhouden.
Ja, en jullie hebben reeds een studiedag achter de rug rond dat thema. Zijn er nog bepaalde zaken rond dat thema gaan uitgebracht worden?
Ja, dat klopt. Dus we hebben ook een podcast gemaakt. Dat was een interview met broeder Thomas Cartier, een Benedictijn van Keizersberg, maar ook een theoloog. Hij is nog theoloog des Vaderlands geweest in Nederland onlangs. En hij heeft eigenlijk een meer theologische, filosofische reflectie over het thema gemaakt. En dus dat interview, dat wordt via een podcast gepubliceerd op de website van Parcum. En daarnaast komt er ook nog een publicatie aan, een klein boekje, een Parkum Pocket. Die is klaar tegen het slotcongres van Focus Vakmanschap op 25 november. En die pocket zal dan ook te verkrijgen zijn via de website van Parkum of via het museum. In die pocket wordt nog eens uitgelegd wat het project inhoudt. Komt er wat toelichting over de gemeenschappen. De tekst van professor Cartier staat er ook in. En ook ja, heel mooi fotomateriaal dat we gemaakt hebben tijdens het project.
Ja, en kan je aan de luisteraars misschien vertellen, hoe lang hebben jullie hier aan bezig geweest om ja, dit project zo tot stand te krijgen?
Goh, dat is toch wel een goed jaar geweest eigenlijk. Nu het heeft omwille van omstandigheden ook eventjes stilgelegen enkele maanden. Maar we hebben het daarna terug kunnen oppikken. Dus we zijn eigenlijk begonnen met eerst wat literatuurstudie te doen. En ook met, in overleg met, ja, met de partners van het project, omdat we de methodologie nog moesten uitwerken. En dan zijn we op bezoek gegaan bij heel wat gemeenschappen. Hebben we daar ons project voorgesteld, kennis gemaakt. Dat was eigenlijk heel mooi. Ik vond dat persoonlijk erg verrijkend om te zien hoeveel verschillende spiritualiteiten, charisma's dat er bestaan hè, in het kloosterleven, om daarmee kennis te mogen maken, om ook mogen deel te nemen aan bijvoorbeeld de vespers of het middaggebed. En dan na die prospectieronde zijn we dan gestart met de opnames. En dan zat het grote werk erop voor mij, naar onze collega die de film heeft gemaakt, Alexander Kerkhoff, die is dan aan de montage begonnen. En dat waren ook nog heel wat uren werk, want het was niet makkelijk om met het vele materiaal dat we verzameld hebben een mooie keuze en selectie te maken. Dus het was een intensief project, maar het was ook echt heel mooi om eraan te werken. Ik voel me daar wel ja, dankbaar voor en gezegend dat ik dat heb mogen doen in mijn werk.
En ik vermoed dat die hele reportage zeker nog te zien is op jullie website?
Ja, dat klopt. Ja. Men kan dat nog bekijken via Parkum.
Nou, dan gaan we zeker een link zetten op onze website, beste luisteraars. De moeite waard om eens te bekijken. Julie, dank je wel voor alle informatie.
Dank je wel, Marianne.
Al door, de wereld staat op, voorbij is de donkere nacht. Het begint hier, er is leven volop, Heer zegen deze dag. Hoe het ook gaat en wat er zal zijn, niets gaat boven uw macht. Ik leg in uw handen vreugde, mijn pijn, Heer zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze dag. Mijn besluit, Heer zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze dag. In uw licht wil ik leven. U hebt mij zoveel te geven. Ik open mijn handen om te ontvangen uw allerrijkste zegen op al mijn wegen. Zegen deze dag, al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze dag. Thank you.
Maria hier. Zegen deze dag. Beste luisteraars, het is ondertussen 25 over 8. Binnen enkele minuutjes gaan we samen het ochtendgebed van de kerk bidden, de Laude. Jullie weten het, de situatie in de wereld is toch wel dramatisch. Het is belangrijk dat we blijven bidden. En vergeet zeker niet ook vanavond de rozenkrans. Normaal 6:30, vandaag uitzonderlijk, dus vanaf 6:15 een rozenkrans met kinderen. Ja, omwille van die actie 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. En niet alleen kinderen kunnen die rozenkrans bidden, beste luisteraars. Aarzel zeker niet om aan te sluiten via de radio. Het wordt allemaal live uitgezonden vanaf 6:15. En anders van thuis uit, uiteraard. Ik stel voor dat we nog een kort gebed bidden. Ter bescherming een gebed tot de aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. En beste luisteraars, nog voordat we afsluiten natuurlijk, nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik ga een kaartje trekken uit het mandje. Laat je hart de juiste weg inslaan. Laat het sterk zijn. Het komt uit het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 2, vers 2. Laat je hart de juiste weg inslaan. Laat het sterk zijn. En mogen deze Bijbelvers ons begeleiden deze dag, ons inspireren om deze woensdag. Beste luisteraars, nog een zeer fijne ochtend gewenst en tot morgen voor een nieuwe Elke Dag Telt.